We luisteren naar het woord van God en we lezen samen uit het boek der handelingen. Daarvan hoofdstuk 10, van vers 1 tot en met vers 20.
En daar was een zekere man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende, genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren des daags een engel God tot hem inkomen, en tot hem zeggende: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, een lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat we doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degenen die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des andere daags, terwijl deze reizen en er bij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidde, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zekere vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren alle de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. En daar geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: Geen zin, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En in de stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal, en het vat werd weder opgenomen in den hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie, de mannen die van Cornelius gezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus op dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op en ga af en reis met hen niet twijfelende, want ik heb hen gezonden.
Ik wilde vanmorgen eens met u denken, Petrus op de leerschool, waar hij hemels onderwijs ontvangt over de kerk onder het Nieuw Testament. U kunt dat lezen in Handelingen 10, vers 11 en 12, Petrus op de leerschool. Hij zag den hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren alle viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. Wij gaan er met elkaar denken in het licht van dit schriftwoord over Petrus op de leerschool. En hij krijgt les in zaken de kerk van het Nieuw Testament. Dat is de gedachte van dit tekstverhaal. Dan leert hij eerst iets over de oorsprong van de kerk. Want de tekst zegt dat het vat komt uit den hemel. Dan over de plaats van de kerk op aarde. Want dat vat werd neergelaten op de aarde staat. En dan ten derde gaat dit vat ook weer naar den hemel. Want de kerk wordt voor den hemel bewaard. U leest in vers 16 en het werd wederom opgenomen in den hemel. Zie daar een drietal gedachten voor dit uur. De oorsprong in den hemel, vastgehouden uit den hemel, heen gaan naar den hemel. Velen van onze jonge mensen doorleven weer spannende weken. En misschien zijn ze vanmorgen ook wel hier. Want de tijd van de eindexamens nadert. En de tijd van de overgangsexamens komt. En daar wordt, zo stel ik mij voor, nee zo weet ik zeker, wordt in menig zin een moeilijk uur doorleefd. Wat toch wel de mogelijke uitslag van dit examen zal worden. En ik kan mij voorstellen dat menige leerling van gymnasiaal middelbaar onderwijs, die voor het eindexamen zit, mikt naar het hoogste cijfer. En dat hij alleszins blij zal zijn als hij meer dan 1/10 op zijn lijst, op zijn eindlijst mag vinden. Hij is ook wel tevreden, zal ik zeggen, met wat minder cijfer. Maar als het kan, mik je dan toch naar het hoogste cijfer. En bij de overgangsexamen, bij uw rapporten, jonge mensen, dan vind je het heerlijk als je vader en moeder kan laten zien dat je dan toch nog wel een mooi cijfer gehaald hebt op je rapport. Ik gun jullie dat in deze spannende weken van harte, wanneer zulke jonge mensen hier zijn. En we krijgen ook onze examens aan onze theologische school, waar eenzelfde gedachtesfeer, gelijk telke malen bij examens is te ontdekken, ook daar zal zijn te vinden. Hebben jullie wel eens gehoord van een school waar je een 0 op je rapport moet krijgen om verhoogd te worden? Dat is ook een rare school. Waar je het laagste cijfer krijgt om de hoogste klas te bereiken. Wonderlijke school. Waar je meerder moet worden, minder moet worden om door het meerdere te komen. Nog erger. Waar je sterven moet om te leven. Wonderlijke school. En toch, dat is de school van de Heere Jezus Christus. En op die school zijn dikwijls hele moeilijke leerlingen. Scheelt nog wel de een of andere leerling op de scholen, maar op de school van Jezus schijnt het ook toch nog wel de een of andere leerling, hoor. Of je Petrus op school ziet, of dat je Johannes daar aantreft, dat scheelt toch nog wel. Ja, Petrus. Petrus op de leerschool. En hij neemt het te weten. En hij moest verlaagd worden om verhoogd te worden. Ik ga met u denken over Petrus, maar begrijpt goed. We hebben het vanmorgen niet over de Petrus van de evangelie, maar we hebben het vanmorgen over de Petrus van den Pinksterdag. Nou, dat scheelt toch nogal wat. De Petrus van de evangelie, nou ja, dat was een man die altijd stond in eigen kracht. Die meende dat hij met de tolstok van zijn glorie, van de persoonlijkheid, van zijn kracht over alles en over alle wel kon heen springen. Die Petrus van het evangelie, die zei, heren, al willen ze nu alle aan u geërgerd, maar ik niet. Die Petrus van het evangelie, wanneer de heiland hem sprak van zijn kruis, dan zegt hij tot Jezus, heren, dat zal u helemaal niet geschieden, ik ben Petrus. Dat was de man van de glorie. Dat was de man van de heldhaftigheid. Dat was de man van de zelfverheerlijking. Maar in de handelingen, dat is even anders, hè. In de handelingen, nu u hebt natuurlijk weer Pinksterfeest gevierd, en op Pinksterfeest, dan kan je Petrus niet vergeten. En Petrus staande met de elf. Nou, daar wordt zijn naam het eerst genoemd. En Petrus is de prediker van het rijke kruis evangelie in het midden van zijn volk. En Petrus' naam wordt gedragen door al de straten van Jeruzalem. Geen groter onder de zonen van Israël dan deze held in het koninkrijk Gods op den Pinksterdag. Een man vol des geloofs en des heilige geestes die het zijn medemensen kon zeggen en vertellen wat grote werken God gedaan heeft. Deze Petrus nu. Een man vol van den Heilige Geest. Deze man moest nog zoveel leren door af te leren. Want volk van God, wij kunnen wel menen dat we heel wat weten. Maar geloof maar, wij als God met ons gaat onderhandelen, dan zullen we leren dat we met elkander nog staan aan het grote begin. Niet die een christen is, maar die een christen wordt. Niet die ziet wat hij doet, maar ziet wat hij nog doen moet. Dat wordt een christen. Niet die zegt dat hij het weet, maar die zegt dat hij nog veel leren moet. Dat is een leerling. En daarom neemt God zijn kinderen op school. En geeft hij ze uit den hemel les. Petrus moet onderwijs ontvangen. Want die is nog zo verstrikt in zijn eigenzinnig denken. En dat was notabene de Petrus van de handelingen. Die Petrus zat nog in dat particularisme, in dat judaïsme, zo ingeweven dat hij er niet aan kon denken dat het middenmuurdersafscheidsels gebroken zou worden. En dat de heiden en de jood en de jood en de heiden één hetzelfde voor Gods aangezicht zou zijn. Dat ze met elkander neerlagen op de vlakten des velds, vertreden in hun bloed. En dat het zo zou worden. Hier is nog jood, nog besnijden, nog vooruit, nog barbaar, nog giet. Hier moet Christus worden. Alles en in alles, dat kon die Petrus zich maar niet voorstellen. Dat die grote demarcatielijn door God zou weggenomen worden. Dat de Heere zou komen langs die vlakke velden. Om uit de volkeren der aarde zijn volk op te roepen. En dan laat de Heere hem zien. In dat gezicht, gelijk u hier leest, daar komt een rood linnen laken uit den hemel aan de vier hoeken gebonden. En dan zal God hem daar zichtbaar onderwijs geven, maar ja. En dan krijgt hij een woord uit den hemel. Petrus, slacht en eet. Slacht en eet. En dan moeten we dat 14e vers eens lezen. Het antwoord van Petrus. Maar Petrus zegt. De hemel zegt en Petrus zegt. De hemel zegt eet en Petrus zegt nee. De hemel zegt rechts en Petrus zegt links. De hemel zegt vooruit en Petrus zegt achteruit. Geen zin, zeggen. Vind je dat niet een brutaal woord, mensen? Wat durven wij het soms tegenover den hemel vol te houden? Wat menen wij soms met onze beste bedoelingen, hoor, dat wij gelijk hebben? Dat wij menen, die weg moet het uit. Als God ons laat voelen, het moet de andere kant uit. Dit kruis wil ik niet dragen, maar het moet een geen sens, heren. En hoe vast of Petrus in zijn mening was, dat kunt gelezen in de 28e vers, daar Petrus zegt, gij weet dat het een Joods man, hoort u dat goed? Merkt u wel hoe vast op die Petrus ingeroest is, in die Joodse tradities, in die Joodse voorstellingen, in dat particularisme, in dat eenzijdige denken, dat hij zich zo vastgemuurd had in zijn eigen ideeën, in zijn eigen voorstellingen, dat het een Joods man niet geoorloofd is of vergaan tot een vreemde. En nu komt er wat. Maar God heeft mij getoond. Wat zeg je daarmee? Hij zegt dit ermee. Als God er niet aan te pas gekomen was, had ik geen stap kunnen doen. Had ik mij nog vastgezet in al die dingen van mijn eigen denken en van mijn eigen voorstellingen. God heeft mij getoond. De hemel komt er aan te pas, vrienden. En als de hemel er niet aan te pas komt, dan houden wij altijd onszelf over. En wie zichzelf overhoudt, die is altijd aan de verkeerde kant. God heeft mij getoond dat ik geen mens gemeen zo onrein acht. Nu kunt u natuurlijk tot mij zeggen, en dat begrijp ik, wanneer u opmerkt, ja, kijk eens, altemaal wel waar wat u daar zegt. En een mens kan ook wel eens verkeerde begrippen en voorstellingen hebben in zaken geestelijke zaken, gelijk het ook wel in natuurlijke zaken betreft. Maar als je ook de dingen niet begrijpt, dan kom je er vanzelf toe om je een verkeerde gedachte te maken. En ziet u, als u nou dat nuchter ziet, Dan heeft Petrus de Heer uit den hemel ook niet begrepen. Dan zeg ik, jazeker, u hebt gelijk. Daar ben ik het mee eens. Ben ik het volmaakt mee eens. Maar, ik wil het terecht en dadelijk op laten volgen. Moeten wij eerst den Heer begrijpen om ons een God gelijk te geven. Is het zo? Moet je eerst God begrijpen. En dan zeggen, ja Heer, je hebt gelijk. Of moet het zo zijn? Of ik God begrijp, of niet begrijp. Of hij zegt rechts of links, of hij zegt vooruit of achteruit. God heeft altijd gelijk. Ik zal u wat anders noemen. U kent alle de geschiedenis van Abraham. Daar komt de Heere tot Abraham met die onbegrepen opdracht. En elk woord dat God hier tot Abraham spreekt, is als een molkenslag op het vaderhart. En dan zegt de Heere Abraham, en dan lees je, zie hier ben ik. Abraham, neem uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, en offert hem op een van de bergen, die ik u wijzen zal. En wat leest u dan? Dan wordt Abraham ook op school genomen. Dan moet hij ook lessen van de hemel ontvangen. Wat lezen wij dan? Dan lezen wij niet dat Abraham zegt, geen zins, heren. Want dat is mis. Dat gaat de verkeerde kant op. Dan komt er van die rijkdom van die belofte niets terecht. Wat moet het dan gaan met mijn toekomstverwachting? Nee, u leest niet. U leest niets van wat Abraham zegt. maar u leest alleen van wat Abraham doet. En dan staat er en des morgens vroeg zadelde Abraham zijn ezel en ging met Isaac naar den berg die hem bescheiden was. Zie, zolang als wij in het redeneren zijn, broeders en zusters, redeneren, dat is een prachtwoord, maar dat is een gevaarlijk woord. Want redeneren, dat is, als je het goed analyseert, als je het goed onderscheidt, redeneren, dat is de reden eer. En wie de reden eert, die eert God niet. Petrus is hier aan het redeneren. En met al dat redeneren kon hij niet tot klaarheid komen van die gang langs welke God hem leiden zal. En daarom moet hij ophouden met te redeneren. En hij moet eindigen in het aanbiddend mediteren. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat zullen we dadelijk wel zien wat dat is. Als je niet meer redeneert, maar als je aanbiddend mediteert, dan zul je wel zien wat het is. Nu kunt gij daarnaast nog een tweede opmerking misschien plaatsen. Want een mens wil altijd wel enigszins zichzelf rechtvaardigen. Dat deed Adam in het paradijs en doen we altijd zo. Dan zeggen we nog wel nu ja, maar het is toch maar en dan komt het maar. Ja, ja. Zo kan je het ook hier weer zeggen en zeggen, ja kijk eens maar dit is allemaal nu wel waar wat je daar vertelt, allemaal goed en wel, maar hij had er toch maar een goede bedoeling mee. Dan zeg ik, ja lieve beste mensen, dat geloof ik wel, voor mij dat hij een slechte bedoeling ermee gehad had, dat was helemaal verkeerd geweest. Maar je kan met een goede bedoeling de mensen doodslaan. Paulus meent dat hij had een goede bedoeling. Hij ging naar Damascus. En hij bond hem weer op in de gevangenis. En hij meende goden, zegt hij, in dienst te doen. Ja, ja, dat wil ik wel geloven. Maar het is de vraag niet wat wij menen, wat wij denken. Maar het is de vraag wat God van ons vraagt en wat hij van ons eist, langs welke pad wij wandelen. Goed. Wanneer ik nu gezegd heb, en nu gaan we een schede verder. Wanneer ik nu gezegd heb dat Petrus is op de leerschool om te weten wat de kerk van het Nieuw Testament is. Zie, dan wordt die kerk hier voorgesteld, gelijk u weet, allerlei viervoetige dieren, allerlei soorten van dieren. Is dat de kerk? Nee. U moet opletten. God toont aan hem die veelsoortigheid van dieren. Maar nu is het wel opmerkelijk dat meneer Petrus later bij Cornelius komt. Hij helemaal niet praat over dieren. Helemaal niet praat over dieren. Nee. Als Petrus bij Cornelius komt, heeft hij de les verstaan die God uit den hemel hem gaf. Dat hij in de veelsoortigheid van het dierenrijk ook de veelsoortigheid van de mens en wat het mensdom heeft ontdekt. U kan dat duidelijk vinden wanneer vers 28 nog eenmaal door ons herhaald wordt. God heeft mij getoond dat ik, en waar heeft hij nu over? Dat ik geen mens gemeen of onrein zou achten. U voelt dus wel, Petrus heeft in de veelsoortigheid van gedierte, de veelsoortigheid van de mensheid ontdekt. En zie, dat is een deel van de kerk van Christus, die uit de veelheid bestaat. Uit de volkeren is de kerk het volk. Zie, onder het Oude Testament was er maar één volk dat de kerk kon genoemd worden. Toen kun je het zo zeggen, toen was de volksgrens ook de kerkgrens. Kerk en volk, volk en kerk was onder het Oude Testament één. Vandaar dan ook, wat u bij de profeten nooit zult lezen, hoe diep Israël het ook verzondigd heeft. Profeten, nooit zult lezen, hoe diep Israël het ook verzondigd heeft. En hoezeer dat Israël de naam des Heeren ook ontheiligt. En hoe dat Israël ook afvalt naar de volkeren en naar de heidenwereld. Zult ge nooit bij de profeten lezen dat de profeet zegt, scheid u af van de zulke. Dat leest u in het Oude Testament niet. Dat leest u wel in het Nieuwe Testament. Ga er in het midden van haar en scheid u af. Dat leest u nooit in het Oude Testament. Hoe komt dat nu? Hoe komt nu dat u onder het Oude Testament nooit leest van een afscheiding? Dat de profeten, hoezeer ze ook de geestel gebruikten, om Israël zijn zonden aan te zeggen, dat die profeet nooit in de naam des Heeren gezegd heeft, scheid u af. Hierom niet. Omdat men zich dan van zijn volk zou scheiden. Wie uit het volk van Israël scheiden, scheiden zich van de kerk. En dat kan wat niet. Volk en kerk was toen één. Maar de Nieuw Testamentische kerk is nooit volk en kerk één. Maar bestaat de kerk uit de volken. Onder het Oude Testament was de kerk van het volk. Onder het Nieuw Testament is de kerk uit het volk. Dat scheelt zoveel. En daarom lees je in het Nieuw Testament wel van afscheiding. Maar onder het Oude Testament nooit. Uit de volkeren. De kerk van het Nieuw Testament kan niet in de volkerenroes opgaan. Maar moet zich uit die wereld uitscheiden, afscheiden. Dat ik hier aan de kerk heb te denken, dat is natuurlijk omdat de kerk bestaat uit mensen. Zie, wanneer wij spreken over de kerk, dan hebben we het in de regel over het kerkgebouw. Waar staat de kerk? Hier in Barendrecht, waar staat de kerk? Ja, dan zeg je de kerk. Welke kerk? En zoveel. Hier staat er een en daar staat er een en geen staat er een. Wat bedoel je? U merkt wel dat wij mensen zo gewoon zijn geraakt door de traditie. Als wij spreken over de kerk, om aan het kerkgebouw te denken, dat wij ten eenenmale vergeten zijn wat het karakter van de kerk van Christus is. Het karakter van de kerk van Christus is zo sterk, dat buiten die kerk geen zaligheid is. Dat is geen klein woord. Dat staat er nog in onze christen bij de confessie. En buiten deze kerk is er geen zalig. Welke kerk? De christelijke gereformeerde kerk, gelukkig niet. De gereformeerde kerk, gelukkig niet. De hervormde kerk, gelukkig niet. De baptiste kerk, gelukkig niet. De Lutherse kerk, gelukkig niet. Ga maar door. Nee. Onze gereformeerde confessie zegt het zo prachtig. Dat de kerk is. Een vergadering. En u moet u goed ophouden, opletten. Van Christgelovigen. Hoort u wel? Niet gereformeerd gelovigen. Niet baptist gelovigen. Niet Luthers gelovigen. Gaat u maar door. Maar van Christgelovigen. Die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten. Gewassen door zijn bloed. En geheiligd door zijn geest. Christgelovigen. Het heeft mij meermalen verrast. Dat onze gereformeerde belijdenis, die toch oergereformeerd is, hè? En die ik zeker persoonlijk ook, en ik hoop ook u zeer waardeer en hoogacht. Hoewel die belijdenis tegenwoordig ook al op de kritiektafel onder de gereformeerde gezindheid wordt gebracht. Ik zal daar maar niet verder over ingaan, maar dat is zo. Maar het heeft me toch altijd getroffen, dat die gereformeerde belijdenis, die de gereformeerde leer zo punctueel beschrijft en handhaaft, dat die gereformeerde belijdenis niet vraagt, waarom wordt gij een gereformeerde genaamd? Dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat staat wel in uw belijdenis. Waarom wordt gij een christen genaamd? Dat is wat anders. Dat is veel rijker. Dat is veel groter. Dat is veel verder. Dat is veel dieper en veel breder. Een christen genaamd. En nu wil ik benadrukken dus dat die kerk van Christus een vergadering van Christgelovigen is. Uit alle volkeren der aarde, van taal en kleur en capaciteiten van leeftijdsgrenzen, doet niet ter zake. Ik zag ze staan, klein en groot voor God, zegt Johannes. Goed. Wanneer we nu met elkander het erover eens zijn, dat hier in die veelheid van soorten, ook de kerk van Christus in haar veelvuldigheid uit de volkeren u getekend wordt, Peter nog niet zo goed begreep allereerst, maar langzamerhand wel, God heeft hem getoond. Nu gaan we een schrede verder, en dan moet gij opletten dat die kerk haar oorsprong heeft, niet hier beneden, maar dat die kerk haar oorsprong heeft in den hemel. Het staat er uitdrukkelijk toch in dat tekst. Het vat, hij zag de hemel open. En uit den hemel, let u goed op, zie, elke vereniging ontstaat door een wilsdaad van velen. Daar ontstaat een vereniging uit. Een vereniging ontstaat uit de wilsdaad van mensen. En die vereniging bestaat door een reglementenbundel. Door artikel zoveel en artikel zoveel. Een vereniging bestaat door het aantal stemmen dat ze aanbrengen kan. Een politieke partij heeft waarde alleen door de grootheid van stemmen die ze kan op tafel leggen. Maar de kerk van Christus bestaat nooit uit de wilsdaad van een mens, nog uit de veelheid van stemmen die wij kunnen uitbrengen. De kerk van Christus staat niet uit de veelheid, maar uit de eenheid. Ze is een vergadering van Christgelovigen die al hun zaligheid van Christus uit de eenheid, vrienden, onthoud dat goed. Jonge mensen, ik ben oud en ik verlaat straks het toneel van den strijd. Maar onderken de geesten vandaag aan de dag of ze uit God zijn. Want wanneer jullie de bladen lezen, leest er ook wel een courant. Je leest ook de Bijbel, maar je moet ook een courant lezen. Om God te zien in de tekenen der tijden, in de gangen der eeuwen, mag je de krant er wel naast leggen van je Bijbel. En dan moet je dus opletten hoe in die krant en ook in die christelijke pers vandaag aan de dag over de eenheid wordt gesproken. Het is schering en inslag, het is alles wat de klok luidt, eenheid. Het is alles ecumeniciteit, het is alles samenbinding van allerlei soort van mensen en kerken en groepjes. Als ze maar bij elkaar samenkomen, kan niet schelen welke naam. De eenheid, zeggen ze. En dan komt er de parade tekst uit dat Johannes 17. Vader, ik wil dat ze één zijn. Heb je die tekst wel eens goed gelezen, jonge mensen? Ja, oude mensen noem ik ook wel, bedoel ik. Maar de jonge mensen staan in het midden van een strijd, hoor. Als het nog geen vaatdoeken zijn, maar mee willen denken in de stroming van deze tijd, in het gewirwar van de geesten deze eeuw, en dan komen ze direct telkens weer in aanraking op de grote markt van den tijd, in de botsingen van de geesten. Dan staat dat toch als je nog een beetje in de Bijbel thuis bent. Ik wil, vader, ik wil dat ze één zijn. Ja, inderdaad. Weet je wat je moet zeggen? Als je die tekst wel eens hoort noemen, weet je wat je dan moet zeggen? Kijk eens, vriend, je moet me niet vertellen één zijn, maar je moet me eerst vertellen wie die ze zijn. De kleine woordjes in de Bijbel zijn van de meeste betekenis. Ik wil dat ze heiligt ze, niet in de eenheid, maar heiligt ze in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Het gaat in den strijd der geesten niet om eenheid. Want de Satan wil in deze wereld altijd een eenheid. De karikatuur van den duivel is de zichtbare gestalte. Maar de wezenlijke diepte van de kerk is niet haar zichtbare gestalte, maar haar innerlijke diepte. Het gaat bij de kerk van Christus niet om de breedte, maar om de diepte. Het gaat niet om de gestalte, maar om het gehalte. Dat is heel wat anders. De gestalte van de kerk is in de breedte, maar het gehalte van de kerk. De kerk moet niet voor alle dingen kijken naar buiten wat ze heeft te doen. In diaconale arbeid, dat mogen we niet vergeten, begrijp mij nu goed. Want dan denken we naast elkaar heen. De kerk mogen niet allereerst haar aangezicht wenden naar buiten, ook naar buiten. Ook diaconale arbeid. Ook de nood voor India. Ook de nood der volkeren. Ook naar buiten. Maar niet door kanselboodschappen, als men niet eerst gekeken heeft naar binnen. Dat wat die kerk van Christus zelf moet wezen. En als je dan vandaag aan de dag kijkt naar binnen, naar wat die kerk van Christus moet zijn, naar het karakter van Gods waarheid, naar het karakter van de Christus Gods, dan vraag ik mij af, in hoeveel kerken vandaag aan de dag, in die wereldraad van kerken bijvoorbeeld, hoe wordt daar geparadeerd met de naam van Christus en door tal van die kerken, ik zeg geen woord te veel, wordt de christen door de schriften verloochend en het bloed van de Christus vertreden. Dat is onze tijd. De kerk is de veelheid naar de waarheid in de eenheid die in Jezus Christus naar de schriften is. En dan krijgt Petrus, die krijgt daaromtrent dus onderwijs. Geen mens gemeen of onrein achten. Met elkander door één bloed geheiligd. En naar één hemel met elkander reizend. Een open hemel, vrienden. Ik zag de hemel, wat een woord, hè. Als de hemel open gaat, dan krijgen we hemels onderwijs. Dan is elk plekje op aarde van wonderlijke schoonheid, of het een sterrenbed is, of een operatiezaal is, een operatietafel is, of het een donkere levensweg is, of het de raadselgang van uw strijd en van u. Als de hemel maar open gaat, we hebben menigmaal een toehemel. We hebben menigmaal een gesloten hemel. We hebben menigmaal zulke hemel waarbij het gebed naar één doen stijgen. Maar dat gebed wordt door een wolk van twijfel soms gedrukt. En dan zeggen we soms, Heere, zou je het wel weten. Je woont wel in de hemel, zou je het wel weten. Maar als de hemel open gaat, wat dan, wat dan, wat dan? Dan geeft de hemel ons werk. Denkt u maar op. De hemel geeft Petrus werk. De Heere die gaat die Petrus daar opzoeken. Als ik daaraan denk, dan zeg ik, Heere God, wat zijt ge toch groot als ge klein wil worden, vergun mij. Denk u even in, daar zit op dat dak in Joppe, zit daar een vergeten man. Wie denkt in die machtige wereld van die dagen, in die grootheid van cultuurbeelding, van Romeinse heerlijkheid. Wie denkt in die tijden aan die eenling die daar op dat dak zit en die daar is om te bidden? Wie denkt daaraan? Niemand, maar God wel. En het is de vraag niet, vrienden, wat de aarde van u zegt, maar het is de vraag wat de hemel van u getuigt. Daar zit op dat dak in Joppe die eenvoudige bidder. En ach, vergun mij eens, ik spreek op menselijke manier hoor, ik weet dat best. Ik weet dat best dat ik het zo ga zeggen, maar ik wil het toch zeggen. Die grote, die almachtige God, die daar heel dat mateloos wereldbeeld, een wereld heelal wat machtig groot, hè. Het wordt al groter naarmate de ontdekkingen in de wereldruimte gedaan worden. Wordt de wereldbeelding en de wereldruimte groter. Hoe groot moet God dan wel zijn die het al heeft geschapen? Maar hoe zeg ik dit? Die grote almachtige God. Die wil voor een ogenblik eens heel die werelddiepte laten ruisen langs zijn machtige assen. Om zich bezig te houden met die eenling daar op dat dak in Joppe. Met die ene Petrus. Zeg, heer, wat buig je toch neer naar die ene man? Hij vergeet geen musje op je dakken. En hij vergeet geen zwaluw die daar vliegt in de hoogte. Hij vergeet je niet, mijn broeder en zuster, als je als eenling knielt en bidt en schreit en hoopt en wacht. God is een toevlucht voor de zijne, een sterkte als zij de droefheid kwijnen. Zij worden steeds zijn hulp gewaar. En dan krijgt hij een waarheid uit de hemel. Dan gaat de hemel hem onderwijzen, vrienden. En als de hemel je gaat onderwijzen, dan word je een bijzonder voorwerp van Gods onderhandelingen. En dan zijn we heel voorzichtig met Gods waarheid. Zie, ik heb wel eens mensen ontmoet. En ik heb er vele ontmoet in mijn lange leven. Heel veel. En ik heb met heel veel mensen gesproken. Ook over de waarheid. En vrouwen. Broeders en zusters nemen dat niet kwalijk hoor. Maar vooral vrouwen zijn nogal sentimenteel aangelegd en geneigd. Om te zeggen. En ik kreeg toch een waarheid. Ik kreeg zo'n waarheid. De waarheid. Ja, ik geloof dat wel. Best hoor. Ik geloof wel. Maar ja, ik heb er zoveel ontmoet die kregen een waarheid. En later, toen moesten ze een beetje terugkrabbelen, want het ging helemaal net verkeerd. Hè? Het was mis. Wat is er nu gebeurd hier? Kijk, wij moeten allereerst, zou ik zeggen, heel voorzichtig zijn met wanneer wij zeggen, ik kreeg een waarheid. Moeten we heel voorzichtig mee wezen. Zie, Gods waarheid, vergun mij de uitdrukking, is geen peperbus. Om er zomaar mee te strooien. Ik ben diep overtuigd, en ik kan het van mijzelf getuigen, dat God aan zijn volk wel eens een waarheid geeft, maar dan zijn het, broeders en zusters, gans bijzondere omstandigheden waaronder de Heer in u leidt. Dat allereerst. Dan is het maar niet te hooi en te gras, zo is, ik kreeg zijn waarheid voor dit en ik kreeg zijn waarheid voor dat. Want daar neem ik eenvoudig niks van aan. Maar dan zijn het gans bijzondere omstandigheden, waaronder de hemel het nodig keurt, dat u eens een waarheid ter versterking, of ter onderwijzing, of ter voorlichting, hoe het dan ook is, of ter vertroosting kan niet schelen hoe, dat u eens een bijzondere waarheid aan uw hart heiligen komt. En wat is dan het kenmerk daarvan? Wat is dan het kenmerk daarvan? Dit. En dat is het diepste kenmerk. Dat ik met die waarheid die God mij geeft niet te koop loop. Niet naar Jan en Piet en Klaasje heen gaat en zegt, daar heb ik toch een waarheid gekregen. Maar wat is nu het kenmerk ervan als God mij een waarheid geeft? Dan is dit het diepste, diepe kenmerk. Dat ik die waarheid in Gods handen laat. Omdat God die waarheid voor mij waar zal maken. Dat is het. Wil je het lezen hier? Je moet maar eens kijken. De hemel gaat open. De Heer heeft Petrus op school. Geeft hem onderwijs enzovoort. En dan moet je eens lezen. Vers 17. En alzo Petrus. In zichzelf, merk je wel, hij gaat er niet mee naar de buren, hij gaat er niet mee naar de kennissen, hij komt ermee tot zichzelf, dat allereerst. God brengt zijn waarheid tot u in gans persoonlijke betrekking. En wat dan? In zichzelf, ja, nu komt er een woord dat ik een beetje gek vind in deze vertaling. Dat Petrus in zichzelf twijfelde. Dan ga je zeggen, wat heb ik nou, Petrus? Ga je nou twijfelen aan Gods waarheid? Hoe heb ik het nu? Dat is helemaal niet een kenmerk, nee, maar dat is ook missen. Ik vind dat woord twijfelen toch wel een beetje gek vertaald. Ik geloof dat de dichter bij het oorspronkelijke zijn, als u naast vers 17 ook vers 19 eens wilt leggen. Nou, maar je, in de Bijbel leest dat ook van betekenis. Niet alleen maar aan het dominee horen, maar de Bijbel lezen we met elkaar.
En vers 19 moet je naast vers 17 leggen. En dan geloof ik dat vers 19 een verklaring geeft aan vers 17.
Maar dat woord twijfelen staat, maar dat acht ik mis. En dan staat er...
En als Petrus over dat gezicht nadacht, zeide de geest tot hem, hoort u wel, Petrus is aan het heilig mediteren over Gods waarheid. Eerst was hij aan het redeneren met de hemel. Nu is hij aan het mediteren van de zaken uit den hemel. Dat dacht ik een prachtige, duidelijke aanwijzing. Hoe wij met Gods waarheid handelen. Wanneer het waarlijk uit den hemel als een stuk waarheid tot ons persoonlijk komt. Over deze dingen nadenken. Peinzen. Mediteren. Gods tijd afwachten. Want u moet u opletten. Als dan die Peter aan het mediteren is. En hij nergens van weet wat God eigenlijk bezig is te doen. Dan is de Heer al aan het zorgen om die waarheid voor Petrus klaar te maken. En dan staan de drie mannen aan de poort. Hoort u wel? Broeders en zusters, onthoud u eens wat ik ook in mijn eigen leven heb ervaren. God is aan het zorgen voor u als gij nog niet zorgen kunt. Als je dat nog nooit in je leven hebt ondervonden, broeders en zusters, dan mag u toch wel eens nakijken. Zie, de meeste mensen die wachten op ganz bijzondere dingen voor hun geestelijk doorleven. En die zijn er wel. Maar ik zou u willen zeggen vanmorgen, als je in het natuurlijke leven den Heere nog nooit ontmoet hebt, praat me dan niet al te veel over je geestelijke leven. Wij moeten den Heere ook, merk op mijn ziel, wat antwoord God u heeft. Hij spreekt gewis. En hoe spreekt God dan? Door hoorbare stemmen. Door gezichten, door dromen, soms misschien wel eens, maar wees daarvoor zichten mee gelijk Petrus. Maar hij spreekt ook tot u in de gang van uw leven, in de ontmoetingen van mensen, in de hele gang van uw bestaan, waarin de Heere tot u spreken wil. Dan is gelijk het hier is, ach, dan zien we, ik denk wel eens aan Christus wanneer hij spreekt van zijn toekomst. Heb je dan wel eens opgemerkt, dan zegt de heiland niet, dan krijg je een hoorbare stem uit de hemel. Dan zeg je, ik weet niet wat, nee, dan zegt hij, let er nu maar eens op. Let nu maar eens op het tekenen der tijden. Petrus, let er nu maar eens op hoe God bezig is al reden voor jou de waarheid tot klaarheid te brengen. Toen hij daar bij Cornelius kwam en toen Cornelius afstond zijn drie mannen. En toen die drie mannen daar stonden aan de poort. En toen ze daar vroegen naar Petrus. Wat klaart God toch langzamerhand zijn weg voor u op, mijn broeder en zuster, als je maar opmerken moet langs welke wegen dat de Heer u komt te leiden. Dat vat dat komt uit den hemel, staat er. Ik moet voort, zie ik. Let u dan op, dat dus de zaken in den hemel klaar zijn, eer dat ze op de aarde ontwikkeld worden. In dat linnen laken doet God zijn kinderen. In dat linnen laken ziet hij de eenheid en de veelheid en de eenheid van zijn kerk der waarheid. En dat wordt in den hemel, in den hemel telt God zijn kinderen. Dat is dat dierbaar stuk der eeuwige glorie. En de eeuwige verkiezing, waarin u en mijn verstand zich stuk kan lopen, waarvan de hemelstrand niets kan willen wil weten, maar waarin de knuffel mede beleider de blijdschap van de toekomst ziet, dat de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid vol van mededogen zijn, reeds in die tijden toen wij er zelf nog niet waren, gekend van voor de tijden der eeuwen, gereinigd, staat er, wat God gereinigd heeft, merkt goed op. Ik ga door, u moet onderscheid maken tussen dat linnen laken en wat in dat linnen laken is. Wat in dat linnen laken is, dat is de beelding van de kerk. En wat in dat linnen laken is, dat is rein. Al zegt Petrus 100 maal, het is onrein, Heer, het is niks. God zegt, wat ik gereinigd heb, zult gij niet gemeen maken. Al zegt mijn hart en uw hart. Al zegt wet en oordeel en zonde en schuld en Satan en wereld. Het is alles onrein, dan zegt God van de hemel. En toch een heilige, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Omdat het in dat linnen laken is. Daar staat ervan, dat linnen laken aan de 4 hoeken gebonden. Let u goed op, niet aan de 6 hoeken. Heeft dat ook nog betekenis, dominee? Jazeker. De getallensymboliek in de Bijbel heeft grote waarde. Zo bijvoorbeeld, om iets te noemen, het getal 12 is ook het getal van de aarde, maar is het getal van den hemel. 12. 12 maal 12.000 zijn de verzegelden op den berg Sion. 10 is het getal van de kerk op aarde. Niet in den hemel, maar van de kerk op aarde. In den hemel is het getal 12. Op aarde is het getal van de kerk 10. Vandaar dat u nou leest van de 1000 jaren die volledig zijn. Dit is de tijd die de kerk doormaakt in de wereldgang. 1000 jaren. Dat is 10 maal 10 maal 10. Telkenmaal weer. Vandaar die 1000 jaren. 10 is het getal. 6 is het getal van den duivel. Vandaar dat wij lezen van zijn getal is 666. Vandaar dat de Satan wel heeft 6, maar nooit kent 7. God kent 7, Satan kent 6. Bij 6 gaat alles kapot, bij 7 komt alles tot rust. En nu 4 is het getal van de aarde in haar 4 windstreken. Oost, west en zuid en oost. En nu is dus het linnen laken en zijn 4 hoeken gebonden. Dat wil dus zeggen, dat is de totaliteit. Waarvan? Nu kom ik waar ik wezen, want nu is het totaliteit. Waarvan? Waarvan is het linnen laken dus? We hebben een goed onderscheid gemaakt tussen wat in dat laken is en nu dat linnen laken zelf. Wat erin is, is rein. Wat linnen laken is. Ik zou willen zeggen, laat ik maar kort erover denken met u. Er zijn vele gedachten over, maar laat ik kort met u denken daarover. Ik zou willen zeggen, hier heb ik een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. De Christus Gods behoort aan de totaliteit van de wereld. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zijn. 4, de totaliteit van de wereld. 1 heiland, 1 bloed, 1 poort. De totaliteit van den Christus. En nu, als u me vraagt, hoe komen we daar aan zeggen, kijk eens. Omdat hier gesproken wordt van een linnen laken. Zie, linnen, dat is in het Oude Testament altijd geweest het beeld van den priester. De priesterschaar, die wordt in het Oude Testament genoemd, die den linnen lijfrok droeg. Als de hoge priester inging in het heilige der heiligen, dan was die gans en al aan het linnen gekleed. En daarom herinnerde mij dat woord linnen aan de priestergestalte. En nu ga ik met u door in mijn denken. Hier heb ik dus de enige, de ware, de grote hoge priester, onze belijdenis, Jezus Christus. En die in den Christus is, de Bijbel zegt het zo prachtig, die is een nieuw schepsel. Wie in den Christus is, dan kom ik zo voor God. Of had ik nooit, nooit zonde gekend, nog gedaan. Wie in den Christus is, laat dan komen wat wil. En laat dan dreigen wat wil. Laat dan de wereld ons verdagen tegenover het woord van den Christus. Zijn woord planten. Laat dan komen wat wil of dreigen wat wil. Maar in Christus wordt de kerk vastgehouden uit de hemel. Let u goed op. Daar staat in de tekst zo prachtig. Het werd neergelaten op de aarde. God laat zijn kerk en God laat zijn werk niet los. Daar staat niet, het werd losgelaten toen het in de hemel kwam. Het werd losgelaten op de aarde. Maar daar staat, het werd neergelaten op de aarde. Hoort u dat wel? God houdt zijn kerk in stand. Ik denk aan het woord van Luther. Houd Christus in de kerk in stand. Dan mag de hel vrij woeden. Gezeten met Gods rechterhand, zal hij er wel behoeden. dan wordt die kerk vastgehouden, ach, broeders en zusters. Als wij ervoor moesten instaan, was het een verloren zaak. Onze handen zijn te kort en te slap om de zaak des Heren te leiden. God leidt zijn kerk en zijn werk tot een hem verheerlijkend einde. Er zijn sterke handen. Er zijn trouwe handen. Er zijn middelaarshanden. Er zijn vaderhanden. Er zijn doorboorde handen. Er zijn eeuwige handen. Die uit den hemel Gods kerk en Gods werk dragen. En je kunt er vanmorgen van zingen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. 118 en daarvan het 8e vers. Den hemel en het gaat naar den hemel. Het wordt vastgehouden en ik denk aan het woord van de heiland. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Dat lees ik ook hier in dit schriftgedeelte. Dit geschiedde tot driemaal, staat er in vers 16. En het vat. Heel die kerkbeelding dus. Werd wederom opgenomen in den hemel. De geboorteplaats is de hemel. En de toekomst is ook de hemel, broeders en zusters. Het is opmerkelijk als iemand die door de wereld gezworven heeft, toch altijd nog wel eens verlangt om weer naar zijn geboorteplaats te komen. Dat is opmerkelijk. Of dat nu een klein dorpje is of een stad, doet niks ter zake. De plaats waar je geboren bent, dat is wonder. Dat is iets intuïtiefs dat bij dat mens leeft. Daar treed je anders binnen dan dat je in een andere plaats in de wereld komt. Die zie je ook, daar woon je ook. Maar de plaats waar je geboren bent, dan zeg ik ben daar geboren. En als je dan weer eens latere jaren terugkomt, dan zeg je, wat is er veel veranderd, daar heb ik dit. Broeders en zusters, denk daar eens in een geestelijke rijkdom. De plaats waar u geboren bent, mag je nooit vergeten. We zijn geboren uit den God des hemels. En we gaan naar den God des hemels heen. Het geschiedde tot driemaal. Wat heeft God toch een moeite? Petrus, driemaal, Simon.
Denk je daar wel aan? Weet je dan toch, Simon, eer de haan gekraaid zal hebben, zal je me driemaal verloochenen. Driemaal, Simon. Simon, zoon van Jona, heb je me lief. Petrus werd bedroefd, omdat hij nu driemaal vroeg, heb je me lief. En nu weer, Simon, tot driemaal. Vrienden, hebben jullie het wel eens gehad? Eenmaal sprak God op mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. God bevestigt telkens weer zijn eigen werk, dat hoef ik zelf niet te doen. God brengt zijn kinderen tot klaarheid van zijn waarheid, om te weten wat ze aan den God der waarheid hebben. Telkenmale, broeders en zusters, dieper ingeleid te worden. Hoe ouder of u moet worden, hoe voorzichtiger of u moet zijn, ook in de dingen van het geestelijke leven. En hoe meer dat wij tot klaarheid komen, dat we nog niet zijn daar waar God mij hebben wil. En daarom onderwijst de Heer ons telkens weer en telkens weer. De zaligheid, zegt mij de Bijbel ergens. Is u nu nader, hoor je wel, dat is zo'n geestelijk rijk proces, hè? De zaligheid is u nu nader, omdat gij eerst geloofd hebt. Dat ik hem ken, zegt Paulus. Je zou zeggen, man, ken je hem dan nog niet genoeg? Nee, ik ken hem nog niet genoeg. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig wordende. Tot driemaal, broeders en zusters, tot telkenmale weer, om opgebouwd te worden in de kennis der waarheid, in de godzaligheid. Tot driemaal, en dan staat er, en het vat, wat staat er nou? Ja, wat staat er nu? En het vat ging weer naar de hemel. Dat staat er helemaal niet. Wat staat er nu? En het vat opgevaren naar de hemel staat er ook niet. Nee. Daar staat, wat een prachtig woord, hè. Opgenomen. Er is er maar één die opgevaren is. Die van boven kwam. En opvoeren naar boven. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Eén, maar Gods volk moet opgenomen worden. Wat een woord, hè. Ik denk aan een moeder die daar op de straten loopt. En naast haar gaat haar kind. En dat wordt moeder. En dat trekt aan haar japon, aan haar jurk, aan haar schort. En loopt mee al wenende. En op laatst, ach, dan neemt die moeder het toch maar op haar arm. En draagt het huis weg. Dat is opnemen. Moeders en zusters. God neemt zijn kinderen op. Gelijk een moeder. Met liefdevolle handen haar kind optilt. Vooral wanneer het in nood is. En wanneer zijn we in de grootste nood. In die uren. Wanneer alle mensen u loslaten. Wanneer is dat? Wanneer is dat? Er staat rondom u ziek bij de dokter. Er staat de man van wetenschap. Daar staat de verpleegster met al haar liefde en hulp. Daar staan uw geliefde betrekkingen. En al die handen schieten tekort. Die in de dagen die daar voorbij gingen getracht hebben om de patiënt te helpen, te steunen, te troosten, te laven, te bemoedigen. Wat niet al, nog één keer dat kussen geschud. Nog één keer die deken goed gelegd. Nog eentje gekeken naar dat bezwijkend gelaat, maar niets meer doen. En als er dan geen handen meer zijn die ons kunnen dekken of kunnen opnemen, dan zijn er nog meer handen die dragen. Dat is Gods vaderhand, dat is de trouwe middelaarshand die ons opnemen zal. Nergens zijn we meer hulpbehoevend dan daar waar we arm gemaakt worden in de uren. Wanneer alle rijkdom der wereld niets meer waard is. Wanneer is dat?
De dood, zeggen we wel eens, heeft geen zakken. De dood, het stervensuur, maakt koning en bedelaar, maakt miljonair en dagloner met elkander gelijk. En we sterven niet makkelijker, vrienden, om we al op een gouden elfenbenen bedstenen neerleggen over hoop, trouw. Makkelijk sterft een kind van God wanneer God dicht bij hem is. Als ik aan sterfbedde sta, gelijk ik daar wel eens gestaan heb, en ochtend zo kort, bij het sterfbed van eens had hij mij veel waard was. Dan zeg ik, ach, wat zijn we toch machteloze mensen. Nu moeten we alles zien scheiden. Dat wankelen op die grenzen van tijd en eeuwigheid, dat afwachten van die laatste zucht, van dat laatste breken van het oog, en dan. En als je dan mag weten, God neemt hem op, daarop in zijn heerlijkheid. Wat een toekomst vol zaligheid dan, vrienden. Zal het ook onze geboorteplaats zijn. Zal het ook onze woning worden straks. Als de uren daar is dat we scheiden gaan. Zullen we dan kunnen zeggen, opgenomen, daar hoor ik bij. Daar is ook mijn naam getekend. Ik roep mijn schapen bij name. En ik leid ze uit. En ik breng ze in de hemelse schaapskooi daarboven. Wel gelukzalig een hart die daar iets van. Als u mij vraagt vanmorgen, dominee, wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan die zo opgenomen worden? Dan geef ik u het antwoord. Het antwoord in het licht van de tekst. Dat zijn allen die in het linnenlaken zijn. Weet u nog goed wat het linnenlaken betekent? Met andere woorden, zonder beeldspraak van de Bijbel. Dat zijn allen die in Jezus Christus het leven hebben ontdekt en al meer ontdekken. Maar wie zijn dat dan, dominee? Dat zijn zij waarvan de hemel zegt dat ze rein zijn, maar waarvan je zelf zegt dat je onrein bent. Dat zijn ze. Dat is dat volk dat zichzelf in zijn verlorenheid kent en dat God in zijn zaligheid ontmoet. Dat is dat volk dat onder de wet gebroken ligt, maar dat geleerd heeft dat dan de genade van Christus tot alles genoeg is. Onze zonde, mijn broeder en zuster, houden ons niet buiten de poort van de hemel. En het blijft altijd zo waar dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, en dan staat er niet, heeft ons gereinigd. En dan staat er niet, kan ons reinigen. Maar dan staat er dat het bloed van Christus ons reinigt. De tijd door, de eeuwigheid door, ons reinigt. Altijd bezig is. Als ik dat bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag tegen jullie zijn ten verderven, wanneer ik slaan zal Egypte. Wij gaan huiswaarts, broeders en zusters. Eens, dan zwaaien de poorten open van die hemel, voor u en voor mij, die de Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid hebben lief gehad. En dan zullen we er één van zijn, van die veelheid, van die ontelbare scharen. En het grootste zal wezen, mijn broeder en zuster, niet dat er zo velen zalig in de hemel zijn, maar dat gij zeggen zult, en dat ik één van die velen zal wezen, die komen van oosten en westen, dan zullen daar Gods blijde zanger staan, de speling op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen.